Heer Jezus, dank u wel dat we voor u mogen zingen. En dat we het van u mogen verwachten, ook als het gaat over dat vurige hart. En we bidden dat als uw woord opengaat, Heilige Geest, doorwaai het en wek het tot leven in ons hart. In de machtige naam van Jezus. Amen. Ja, ik weet niet wat jullie denken als je Annemieke zo aan het werk ziet als mededeler. En ook met het verdelen van al die klusjes. Maar ik denk, joh, wat een organisatietalent. Weet je, doet dat gewoon even, een beetje klusjes verdelen. Ik vind dat echt grote klasse. En ook heel fijn, hè? Al die mensen die meteen gaan lopen. Echt top. Daar word ik blij van. En ik kan me voorstellen, als je hier voor het eerst bent, en je bent misschien meegekomen met de ouders die kinderen, voor het opdragen van kinderen. Wie is meegekomen? Wie is voor het eerst hier? Ik zie verschillende handen. Dat je wel schrikt, dat je denkt, joh, ik ben hier een keer meteen aan de bak, ik moet van alles. Of niet? Nee? Oh. Maar weet je, het heeft te maken met kleur in stad. Dit doen we niet elke week. Maar je bent er wel heel goed in. Maar als je het elke week moet doen, dan komt het niet goed, denk ik. Omdat we heel graag uit willen reiken naar de omliggende wijken, naar de stad. Omdat het onze passie heeft om mensen te bereiken met wie Jezus is. Dus daarom is dat. En deze weken zitten wij in de serie van Jesaja, onderweg naar Goede Vrijdag Pasen komend weekend. En ook de kinderen van groep 7 en groep 8, die zijn bij ons in de dienst. Ik zie ook nog een paar jongere kinderen. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd, hè, als we het hebben over een profeet Jesaja. Dat is ook nog een oud-testamentische profeet, een hele mond vol. Maar kinderen, even voor jullie. Als je denkt aan een profeet, heb je scherp wat dat is? Even benieuwd. Wat is dat, een profeet? Weet iemand dat? Zijn jullie aan het overleggen nu of krijg je een snoepje? Oh, je krijgt een snoepje. Weet iemand dat, wat een profeet is? Ja, een visser die vangt vis, een timmerman die bouwt huizen. En een profeet, wat doet een profeet? Sorry? Iets harder? Die volgt God. Ja, een volgeling van God. Mooi. Nog andere dingen over een profeet. Weet jullie het misschien? Moeilijk, hè? Iemand van de grote mensen misschien? Ja, zeg het maar. Die profeteert. Top. Mooi, ik ben mooi. En wat is profeteren? Over God vertellen. Zo is het precies. Een profeet, hè, die ontvangt woorden van God om door te geven aan mensen. Dat is wat een profeet doet. En dat is ook wat Jesaja deed. Maar ja, als je een beetje wil samenvatten, wat zei Jesaja dan? Wat ontving hij van God en wat vertelde hij dan aan mensen? Dat is een heel dik boek, 66 hoofdstukken. En als je dat moet samenvatten, dat is best een klus. Maar weet je, Jesaja was getrouwd en ook zijn vrouw was profetes. Dus die kreeg ook woorden van God door om door te geven aan mensen. En samen hadden ze twee kinderen gekregen, twee jongens. En als je goed luistert naar de namen van die jongens, dan heb je meteen de samenvatting te pakken van de boodschap van Jesaja. Want het eerste jongetje wat geboren werd, het heette Maher-Shalal-Hash-Baz. Bas klinkt nog wel redelijk van, hè? Wie heet hier Bas? Dat gaat wel, Maher-Shalal-Hash-Baz, Hebreeuwse naam. Dat is wel een beetje een bijzondere naam. Want dat betekende haastige roof, spoedige buit. Ja? Dus we zagen het allemaal mooie kinderen met prachtige namen. Maar ik stel me zo voor, Jesaja en zijn vrouw krijgen kraambezoek. Hangt iemand van de familie boven de wieg. Koedie, koedie, haastige roof, spoedige buit. Dat is raar. Ja, dat is een rare naam. Maar dat was al een naam die God had verteld aan Jesaja. Zo moet je je zoon noemen. Maar ik kreeg nog een tweede jongen en die heette C.R. Jasub. Ook best wel een rare naam. Een overblijfsel zal terugkeren of zich bekeren. Dus dat stel ik me zo voor. Misschien gingen ze ook wel eens op zondagmiddag naar het park. Heb je die twee jongens aan het voetballen. En de vrouw van Jesaja van de picknick klaar en dan wil ze de jongens roepen. Hè? En dan zeggen ze, haastig roof, spoedige buit. Een overblijfsel zal terugkeren, zich bekeren, eten. En al die mensen in het park die denken, wat is dit? En dat was precies de bedoeling. Dat ze dat zouden denken, wat is dit? Wie noemt zijn kinderen nou zo? En dat was denk ik geen leuke taak voor Jesaja en zijn vrouw. Maar het was wel de taak die God voor hen had. Want dan gingen mensen vragen stellen voor Jesaja. Hoe kom je nou bij die naam? Ja, dat moest van de Heer. Haastige roof, spoedige buit. Ja, wat betekent dat dan? Nou, haastige roof. Rovers. Het ging over Jeruzalem dat geroofd zou worden van zijn vreugde. Geroofd zou worden van zijn kostbare schatten. Geroofd zou worden van al zijn mannen, vrouwen en kinderen. Eigenlijk was Maher-Shalal Hasbaz was de slecht nieuwszoon. Kom niet goed met Jeruzalem. Het wordt verwoest en alle mensen zullen weggevoerd worden naar Babylonië. Maar je had ook nog de goed nieuwszoon, Zear Jasub. Maar een overblijfsel zal terugkeren wanneer Jeruzalem is verwoest. Is dit dan het einde? Stopt het hier? Komt het dan nooit meer goed? Ah nee, er is nog een tweede zoon, de goed nieuwszoon. Een overblijfsel zal terugkeren. Er staat een komma. God gaat door, want God is trouw. En er zullen weer mensen zijn die gaan Jeruzalem weer opbouwen. En het volk zal weer tot bloei komen. Dus Jesaja, een profeet. Jongens en meisjes, hij gaf woorden door die hij kreeg van God. Om het aan mensen te vertellen. Hij had twee zoons, een slecht nieuwszoon en een goed nieuwszoon. En hij spreekt over een derde zoon. En dat is de zoon van God. Heel bijzonder, 700 jaar voordat Jezus geboren zou worden, had Jesaja het al over Jezus. Die het echte nieuwe begin en de echte goed nieuwszoon zou blijken te zijn. Nou, en daar gaan we over lezen, het derde profetische lied. We hebben er al twee gehad. Komende Goede Vrijdag het vierde lied, vandaag het derde lied. Jesaja 50, vers 4 tot en met 11, wil ik met jullie lezen. Om je goed in de gaten te houden dat het gaat over die derde zoon, de zoon van God. Jezus Messias. God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. En elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. En God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. Ja, God, de Heer, zal mij helpen. En daarom word ik niet gekwetst. En is mijn gezicht zo onbewogen als een rots. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God de Heer zal mij helpen. Wie zal mij dan veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk. Als een gewaad dat ten prooi is aan de motten. Wie van jullie heeft ontzag voor de Heer? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet. En die dan vertrouwt op de naam van de Heer. En vertrouwen stelt in zijn God. Maar jullie allen ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen. Ga door de gloed van dat vuur. Brand je aan je eigen pijlen. Ik ben het die jullie dit laat overkomen in vreselijke pijn. Zul je bezwijken. Tot zover. Ja, Jesaja. Hij heeft een woord voor mensen, staat hier. Die door duisternis gaan en geen licht meer zien. Wie zijn die mensen? Wat is die duisternis? En om welk woord gaat het nu precies? Nou, de mensen, dat zijn de Judeërs. Dat zijn de mensen uit Jeruzalem en de omliggende steden. De mensen uit Juda, het tweestammenrijk. Dat zijn die mensen. En wat is die duisternis? Ja, die duisternis, dat is de duisternis van de ballingschap. Het volk was weggevoerd, meegenomen en ze waren nu in Babylonië. En oh, de duisternis van zo'n ballingschap, dat was echt heel donker. En als we een beetje gevoel willen krijgen wat dat heeft betekend voor de Judeërs, voor de mensen in ballingschap, dan kun je ook kijken naar Psalm 137. Want daar klinkt het in door. De duisternis van die ballingschap. En de eerste vier versen van Psalm 137, en dat begint zo. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en we dachten aan Sion. Dus daar heb je Babel en daar heb je Sion. En ze zitten aan de rivieren van Babel en ze denken terug aan Sion, aan Jeruzalem, aan hun land. En ze treuren. Ze zijn heel ver van huis. Ze voelen zich ontheemd. Ze voelen zich ontworteld. Ze voelen zich ver van huis. Dat is ballingschap, je bent ver van huis. En er is sprake van bewakers en beulen die vragen om een lied. Bewakers en beulen. Ook dat is ballingschap, je bent niet vrij. Nee, je zit geknecht onder het juk van een vreemde koning. Je bent niet vrij. En als die bewakers en beulen dan roepen om een lied, dan zeggen ze, hoe kunnen wij zingen? Hoe kunnen wij zingen een lied van onze Heer? En ze hangen de lieren aan de wilgen. Het hart is somber. De vreugde is verdwenen. En weet je, dat is de essentie van de duisternis van ballingschap. Je bent ver van huis. Ontheemd. Je dient een vreemde koning. Je bent niet vrij. En de vreugde is uit je hart verdwenen. Het lied is verstomd. En je kunt niet meer zingen. En het is aan deze mensen die in deze duisternis zitten, dat Jesaja een woord heeft. En het woord wat hij mag brengen en de uitnodiging die hij mag doen aan de Judeërs is dit. Heb vertrouwen, volk. Stel je vertrouwen op je God. Want er was nog een tweede zoon, weet je nog wel, Sear Jasub, een overblijfsel zal zich bekeren en terugkeren. Dit is niet het einde. En je zit daar in de rivier in Babel en je denkt, het is klaar met ons. Maar God zegt, nee, ik ben je niet vergeten. Oh, en jullie als volk, je roept het uit. God, waarom hebt u ons losgelaten? Waarom hebt u ons afgewezen? Waarom bent u ons vergeten? En dan zegt God, ik ben jou niet vergeten. Jij bent mij vergeten. Ik heb jou niet losgelaten. Jij hebt mij losgelaten. Ik heb jou niet afgewezen. Jullie hebben mij afgewezen, maar ik ben trouw. Er was nog een tweede zoon, Sear Jasub, weet je nog wel, er is hoop. En Jesaja mag zeggen tegen mensen in duisternis, heb vertrouwen in jouw God. En ja, dat woord is allereerst voor de Judeërs. Het gaat allereerst over de duisternis van ballingschap. En tegelijk is dit woord van Jesaja groter, het perspectief allesomvattender en het reikt verder. Want als het over die mensen gaat, nou, dan gaat het ook over ons. En als het gaat over de duisternis van ballingschap, wat betekent ver van huis, een vreemde koning dienend en verdwenen vreugde van het hart. Ja, dan gaat het over de duisternis van de zonde. Dan gaat het over de mensheid die het paradijselijke thuis van God heeft verlaten. En nu geknecht zit aan een vreemde koning en rusteloos op zoek is om het hart vervuld te krijgen met vreugde. Dan gaat het uiteindelijk over het verhaal van de mensheid en haar positie ten opzichte van God. Oorspronkelijk ver van huis. Geknecht onder een vreemde koning. Wanhopend, wanhopig zoekend naar vreugde. En daar bij die breuk, bij die zondeval, daar kwam de nacht over de kosmos. En ik vind het zo mooi hoe Dietrich Bonhoeffer het heeft vervat wat daar gebeurt. Hoe die duisternis in de wereld is gekomen. Het is een citaat en ik lees het graag voor, mag op het scherm, Leendert. Toen de wereld van God afviel en toen de mensheid God de rug toekeerde in creatuurlijke hoogmoed en in eigen wijsheid. Toen het schepsel tegen de schepper begon te morren. Toen het nacht werd over de kosmos en over onze aarde. Toen de koude, gure wind van de liefdeloosheid en afgunst over de wereld begon te waaien. Toen heeft de goede God de mens alleen gelaten met slechts één ding. Het verlangen naar de oorsprong. Naar een thuis. Naar God. En de ogen doen pijn van het gejammer. Van alle liegen en bedriegen dat de mens moet aanschouwen op de aarde. En de getarte ziel strekt zich uit en schreeuwt met het woord van de psalm. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Voor Gods aangezicht verschijnen. Ja, dat is het verlangen van de wereld. Zoals de nacht verlangt naar de dag en de winter naar de lente. Zoals het kwade naar het goede verlangt. De duisternis die over de kosmos is gekomen. Vanaf dit moment, vanaf zondeval, is de mens ver bij God vandaan. Is hij geknecht aan een vreemde koning? En is de rusteloosheid daar om maar te zoeken naar de vervulling van de vreugde? En als wij hier zo zitten, vanmorgen, misschien kom je hier al jarenlang, misschien ben je hier voor het eerst, ben je meegekomen. Dan denk je, joh, profetische woorden, Oude Testament, zondeval. Allemaal termen en begrippen waar je misschien niet zo thuis in bent. Maar als het dan gaat over een gevoel van ver van huis zijn. Een gevoel van vervreemd zijn. Je maar niet thuis kunnen voelen hier op aarde. Dan zeg je, ja, maar dat herken ik wel. Als het dan gaat over al die Bijbelse termen en dingen denk je misschien, nou dat staat ver bij me vandaan. Maar als je het hebt over een vreemde koning, dat je niet vrij bent, dat er bepaalde machten en krachten in het spel zijn in je leven, die jou knechten, die als een soort juk op je rusten. Want joh, je wilt maar van die verslaving af, maar het lijkt me niet te lukken. Je schiet telkens terug in negatieve patronen, misschien wel tegen geliefden, in drift of in boosheid. Of je probeert wel eerlijk te wandelen, maar elke keer dan kleur je toch weer buiten de lijntjes. Dat je denkt, waar komt het toch vandaan? Ik wil wel het goede doen, maar ik doe wat ik niet wil. En andersom. Ik voel me niet vrij. En als het gaat over dat verstomde lied. Joh, je bent altijd op zoek naar vreugde. Maar het wil je leven maar niet binnensijpelen. Er blijft zoveel somberheid of neerslachtigheid. Dan ken je misschien wel die nacht. Dan begrijp je misschien wel die mensen die daar aan de rivier van Babel zeiden en zeggen, joh, mijn lier in de wilgen, want ik kan niet meer zingen. En dan denk ik inderdaad dat er hier mensen zijn vanmorgen en of je hier nou voor het eerst bent of je wandelt al een tijdje mee, maar ver van huis, niet vrij, een verstomd lied. De nacht over de kosmos. Weet je, ten diepste. Ten diepste is de breuklijn daar gekomen in Genesis 3. De vervreemding van God onderling en in verbinding met de schepping. Wij zijn mensen die van nature door duisternis heen gaan en geen licht meer zien. Dat is wat de profeet zegt. Dat ging over de mensen toen en het gaat over ons. En dan, is dit het dan? Stopt het hier? Is dat waar we het maar mee moeten doen? Nee. Er was die tweede zoon, de goednieuwszoon. Sea Jasub, God zet een komma. Ik wil niet dat mijn volk, dat mijn mensen, dat de mensheid hier blijft. En dan mag Jesaja honderden jaren voordat Jezus kwam al profeteren over een knecht. Over een dienaar van de Heer die een ultiem nieuw begin zou maken. Die als het licht de duisternis zou doordringen en de mensen eruit zou halen. Om mensen die ooit ver weg waren weer thuis te brengen aan het vaderhart van God. Om mensen die geknecht waren door duistere machten en helemaal geen bewegingsruimte hadden. Hoewel ze soms nog wel dachten dat het wel zo was, maar uiteindelijk je zit gevangen. En dan zegt hij, ik verbreek die boeien. En ik word de nieuwe koning. Geen vreselijke koning, maar een vriendelijke koning. En ik leg mensen daardoor het lied weer in het hart. O Jesaja, hij profeteerde over de knecht, hij profeteerde over Jezus. Als jij hier zit op die plek dat je denkt, joh, ik lijk wel gevangen in de duisternis en geen licht meer te zien. dan is er ook voor jou dat woord van Jesaja vanmorgen. Heb vertrouwen. Stel je vertrouwen op je God. De God van de komma. De God van de doorgaande weg. De Vader van de Heer Jezus. En zeg je misschien, ja, maar waarom zou ik dan mijn vertrouwen op hem stellen? Nou, dat is een heel goed plan als je luistert naar wat Jesaja allemaal over die knecht zegt. En dan wil ik kort met jullie bij stilstaan. Wie is hij dan, die knecht? Wie is hij dan, die dienaar? En weet je wat iets mij, wat mij echt heeft getroffen in dit lied? Is dat ene zinnetje in vers 5. Het ultieme aan die knecht. Er staat, ik heb geen verzet geboden. Deze knecht, onze Jezus, hij verzette zich niet. En dat raakte me zo. Ik dacht, joh, wat een verademing. Eindelijk iemand die zich niet verzet tegen de Heere God. Eindelijk iemand die dat eeuwenoude patroon van verzet van de mensheid tegen de Heer van de hemelse machten verbreekt. Want verzet tegen God, dat is er al vanaf de eerste pagina's. We lazen het, die zondeval. Joh, het verzet van Adam en Eva in de tuin tegen God. Het verzet van het volk rondom het gouden kalf tegen God. Het verzet van het volk aan de oever van de rivier de Jordaan. God zegt, neem het land maar in, ik beloof het je, ik geef het je. Het verzet. Gaan we door naar de Richteren tijdperk. Verzet. Iedereen deed maar wat goed was in eigen ogen. Dan kom je bij dat koningen tijdperk. Al die koningen van Efraïm, van Juda, van Israël. Ze tergden de Heere tot op het bot. Het is vanaf de eerste pagina's van de Bijbel tot en met het moment dat Jesaja profeteert alleen nog maar verzet geweest. Hoe moet dat zijn voor een liefhebbende vader? Die de mens had gemaakt en bedoeld om te leven heel dicht aan zijn hart. Maar het was de repeterende breuk van die oud-testamentische geschiedenis. Dat eeuwenoude patroon van verzet. En hier is dan eindelijk de knecht. En hij verzette zich niet. Wat een verademing, vind je niet? Eindelijk iemand die zegt, hier ben ik. En hier ben ik helemaal voor u. En dan raakt Jesaja een aantal dingen aan. Deze knecht, hij verzette zich niet in het luisteren. Nee, u wekt mijn oor en ik vang uw oren op. Ja, Jezus kreeg een vaardige tong en in een andere vertaling staat er, Jezus werd leerling, de vader leerde Jezus. En dat vind ik bijzonder als je kijkt naar de evangelie, hoe ontvankelijk Jezus was voor de woorden van de vader. Hij verzette zich niet en zijn gebedsleven is daar een magnifiek voorbeeld van. 'S Ochtends vroeg, waar is Jezus? In de stilte in gebed bij zijn vader. Midden in de nacht, waar is Jezus? Bovenop de berg om tijd door te brengen met de Vader. Bij de doop, Jezus bidt. Verheerlijking op de berg, Jezus bidt. Gethsemane, Jezus bidt. Aan het kruis, Jezus bidt. Continu zocht hij de intimiteit met de Vader. Hij verzette zich niet. Hij wilde de woorden van de Vader indrinken. En dat was ook zijn geheim als het gaat over hoe hij leven kon spreken in zijn volk. De Heer gaf mij een vaardige tong waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Als vader is trots op zijn knecht. Als vader verlangt om mensen van ver weg, mensen gevangen onder een vreemde koning, mensen met verdwenen vreugde in het hart, om die op te beuren, om de moedeloze het leven in te spreken. En hij zegt, niemand kan dat, behalve mijn knecht. Luister naar hem. Dat is het eerste, Jezus verzette zich niet in het luisteren. En het tweede, hij verzette zich niet in zijn levensbestemming. Mijn gezicht is zo onbewogen als een rots. En op het eerste gezicht klinkt dat een beetje raar. Mijn gezicht zo onbewogen als een rots. Maar in Lucas 9 vers 51 lezen wij dat Jezus zijn aangezicht keerde naar Jeruzalem. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat Jezus vastberaden was om naar Jeruzalem te gaan. Dat is mijn levensbestemming. Terwijl hij wist, daar wacht mij bespotting. Daar wacht mij het kruis. Daar wacht mij de dood. Daar wacht mij het graf. En dat was echt geen 1-2'tje. Oh, Jezus wist het allemaal en hij ging dat doen. Nee, hij had zich ontledigd. Hij was ook mens geworden. Hij had niet zijn goddelijke natuur afgelegd, maar wel zich ontledigd. Wel zijn goddelijke macht afgelegd. Hij was mens. Hij ging als mens die route naar dat kruis. Maar vastberaden zei die Vader, als dat uw bestemming is voor mij, ik verzet mij niet. Jezus was leerling. Jezus was leeuw. Vastberaden ging hij. Het derde waarin Jezus zich niet verzette was het lijden. Het staat hier zo dat Jezus zegt, ik geef je mijn rug om mij te laten folteren. Ik geef je mijn wangen. Je mag mijn baard uittrekken. Ik geef je mijn gezicht. Je mag erop spugen. Zo diep was Jezus bereid om te gaan. Hij verzette zich niet tegen het lijden, want in zijn liefde wilde hij mensen thuis brengen. Hij verzette zich niet om patroon van verzet in mensenlevens te kunnen doorbreken. En het ultieme van dat Jezus bereid was om vrijwillig zichzelf te geven tot in de dood. Om mensen thuis te brengen en ieder verzet te breken, vind ik dat moment in Gethsemane. Waarom gaat Jezus bidden in Gethsemane? Ja, dat is zijn lievelingsplek. Hij had er vaak gebeden. Hij zocht naar de Vader. En dus ja, ergens is het logisch dat hij daar gaat bidden. Weet je wat bijzonder is? Volgens mij ging hij ook naar Gethsemane, omdat ook Judas wist dat dat de lievelingsplek was van Jezus. En hij verstopte zich niet. Hij verborg zich niet. Hij zei, ik ga naar de plek waar ik gewoon ben om naartoe te gaan, zodat Judas mij kan vinden en mij kan verraden. Jezus ging naar Gethsemane, omdat hij gevonden wilde worden. Omdat hij zich gevangen wilde laten nemen. Omdat hij vrijwillig de knecht van de Heer wilde zijn. Wat een verademing. Eindelijk iemand die zich niet verzette. En zo een patroon van verzet doorbrak. In zijn luisteren. In zijn levensbestemming. En in zijn lijden. Het is zo groot dat het de vraag opwerpt, ja maar, Heer Jezus, hoe kon u dat toch doen? En ook daarover profeteert Jesaja. Hij zegt het tot twee keer toe, de Heere, Heere. De grote ik ben. Ik die er vandaag ben, ik die er gisteren was en ik die er altijd zal zijn. Deze God zal mij helpen. Niet eenmaal, maar tweemaal staat het daar als een vaste zekerheid. En dat is wat Jezus wist. Mijn Vader zal mij helpen. En dat treft mij zo, als je kijkt naar het gesprek van de Emmausgangers, dat Jezus laat zien waar de profeten het hebben over hem. Jezus kende dit lied, wat wij vandaag tot ons nemen. Hij wist wat hem te wachten stond, maar hij had ook gelezen, de Vader dek mijn rug. Op hem kan ik vertrouwen. Jesaja heeft een woord voor mensen die door duisternis gaan en het licht niet meer zien. Jesaja heeft een woord voor mensen die het idee hebben dat ze heel ver bij God vandaan zijn. Voor mensen die het idee hebben dat ze geknecht zitten onder een vreemde koning. Voor mensen die merken, ja maar, waar is de vreugde van mijn hart? En dan is zijn woord, heb vertrouwen in de dienaar. Heb vertrouwen in de knecht van de Heer. Want hij is in staat om ieder verzet te breken. Hij is in staat om je thuis te brengen. aan het hart van de Vader. Hij is in staat om je vrij te maken van waar je ook maar aan vast zit. En hij kan als geen ander jouw hart vullen met vreugde. En ik geloof dat dat de uitnodiging is voor ons vanmorgen. Staak je verzet en geef al je vertrouwen aan deze Jezus. Amen. Ik wil graag een gebed uitspreken. In het gebed ook een uitnodiging doen. Als je weet, het woord is voor mij. Als je merkt, er zit verzet in mijn leven. Ik heb zo die neiging om bij God weg te rennen. Dan is hier de uitnodiging. Stel je vertrouwen in de knecht van de Heer. In Jezus. Hij wil je thuis brengen. Hij wil je vrijmaken. Hij wil je vullen met vreugde. En misschien ken je die plek, maar ben je afgedwaald. Misschien ken je die plek niet en ben je hier per ongeluk toevallig beland. Maar is dit woord wel voor jou? Dan mag je het aannemen, dan mag je zeggen, hier ben ik. Doe uw werk maar in mijn hart. En dan wil je dat doen, want hij is trouw. Stel je vertrouwen maar op hem. Zullen we samen bidden. Ja, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. U bent zo anders. U bent zo bijzonder. U bent Jezus. En toen met de zondeval de nacht over de kosmos viel en het koud werd en guur en liefdeloos en onze ogen pijn doen van al het liegen en bedriegen op aarde. We zo kunnen hunkeren naar een thuis, maar het niet kunnen vinden. We zo graag vrij willen zijn, maar het niet lijkt te lukken. Ons hart zo wanhopig op zoek is naar vreugde. Dan bent u daar, Heer Jezus. En u verbrak de patronen van verzet. En u bent in staat om dat ook vandaag te doen, ook vanmorgen, ook hier. Om thuis te brengen, om vrij te maken, vol te maken. En Heer Jezus, ook onderweg naar Goede Vrijdag, dan zijn we zo onder de indruk dat uw liefde voor ons tot het uiterste ging. Als wij u de vraag stellen, Heer Jezus, mogen we het weten? Hoeveel houdt u eigenlijk van ons? Zoveel, zegt u dan. Dan mogen we kijken naar het kruis. Dank u voor uw offer. Ik wil voor je bidden als je hier zit vanmorgen en je weet het gaat over mij. Ik ben ver van huis. Ik ben niet vrij. Mijn hart is niet vol. En dan zegt Jezus, mag ik mijn werk in jouw leven doen? Wil jij je vertrouwen stellen op mij? Dan breng ik je thuis in mijn liefde. Misschien ben je voor het eerst of misschien kom je hier al tijden, maar als jij wilt reageren op dit woord van Jezus, stel je vertrouwen maar op mij. Ik wil je thuis brengen. Mag je even je hand opsteken, wil ik voor je bidden. Iedereen heeft zijn ogen dicht, God ziet je hand. Iedereen heeft zijn ogen dicht, het is ook niet voor mij, niet voor elkaar, het is jouw gebed naar God. Zijn er meer mensen die het willen zeggen, Heer Jezus, kom, God ziet je hand. Ik stel mijn vertrouwen op u. God ziet je hand. Achterin, daar rechts. God ziet je hand. Steek je hand maar op. Daar links. God ziet je hand. Misschien voelt het wel alsof je hart aan het bonken is. Denk je van, wat gebeurt me hier nou toch? Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest van Jezus die zegt, ik wil zo graag binnenkomen. Ik wil je zo graag thuis brengen. Oh, je wilt niet weten hoe machtig ik ben. Ik kan je vrijzetten. Ik ben de vervulling van de verlangens van je hart. Laat me toch toe. Er zijn meer mensen die zeggen, Heer Jezus, ik laat u toe. Ik stel mijn vertrouwen op u. Steek je hand maar op. naar de hemel. Ja, als we samen bidden in ons hart voor deze mensen. Heer Jezus, dank u wel voor deze broers en zussen die hun hand hebben opgestoken. U kent hun namen, u kent hun levens. U weet wie ze zijn. En ze hebben gezegd, Heer Jezus, ik kijk naar u. En ik stel mijn vertrouwen op u. En je mag weten, de Heer Jezus, hij komt. Op dit moment door zijn geest ook in jouw hart binnen. Heer Jezus, neem uw toevlucht. Neem uw ingang. En vul met uw geest de harten van deze broers en zussen. Die dat gebeden hebben. En je mag weten, de Heer Jezus, hij brengt je thuis in zijn liefde. Hij maakt je vrij van alles waar je aan geboeid zit. En hij vult je hart met zijn vrede. En daarmee zegen ik jou. In de machtige naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En ga zo met ons mee, met ons allemaal ook als we het in ons hart hebben gebeden. Misschien niet die hand hebben opgestoken onderweg naar Goede Vrijdag. Dat we diep onder de indruk mogen komen van wie u bent. En wat u kunt bewerken door wat u heeft gedaan. Aan het kruis van Golgotha. In Jezus' naam dank u wel. Amen.